Gemeente, we openen het woord van de Heere onze God. De schriftlezing vindt u in het Nieuwe Testament, het vervolg van het Paasevangelie uit de beschrijving van Lucas en daarvan hoofdstuk 24. Het evangelie van onze Heere Jezus Christus naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 24, beginnen te lezen bij vers 13 en we lezen door tot en met vers 35. Lucas 24, vers 13 tot en met 35, daar lezen we in Gods woord. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek, een dorp, dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. En hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandelt? En waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordde zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem? En weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen, welke? En ze zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel van de dood en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommige dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het alzo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen, o onverstandige en tragen van hart om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En ze kwamen nabij het dorp waar zij naartoe gingen en hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en ze kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende. En zij opstaande tezelfde uren keerden weder naar Jeruzalem en vonden de 11 tezamen vergaderd en die met hen waren. Welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken van het brood. Tot zover deze schriftlezing. Gemeente, rondom het Paasevangelie komt u vaak de verwondere uitroep tegen van het is de Heere. Dat is een vorm van herkenning. Maar waar geen kennen is vanuit de schriften, daar is er ook geen herkennen van zijn openbaring. En dat is hier bij de Emmersgangers aan de orde. Ze kennen hem niet als de waarachtige man van smarten en daarom raken ze helemaal in verwarring. Ze herkennen hem niet als de borg die lijden moest. Ze kennen Christus wel in deze zin dat ze met hem hebben gewandeld. Ze hebben vele tekenen en wonderen van hem gezien en hebben mogen meemaken. Ze hebben Jezus' prediking gehoord. Ze hebben van de broden gegeten en ze zijn op die storm op zee zijn ze bewaard door hem. Omdat hij macht had over de zee en over de golven. Dat hebben ze allemaal meegemaakt. Maar al wandelende hebben ze ook geleefd bij hun eigen gedachten. En dat ze daardoor zichzelf hebben afgegrendeld voor de totaliteit van het woord van God. En vandaar dat ze ook niet kwamen tot de uitroep, het is de Heere, want ze kenden hem niet. Hoewel een meester duidelijk gesproken had dat hij moest lijden en verworpen zou worden, maar ten derde dagen wederom zou opstaan, maar ze hebben horende niet gehoord en ziende hebben ze het niet gezien. Ze leefden bij hun eigen gedachten. Ze leefden bij de omstandigheden die ze zagen. Die waren toen zo verwarrend, zoals ook in onze dagen gelijkwaardig. Zo verwarrend allemaal. En de een zegt dit en de ander zegt dat. En die heeft zijn mening en die heeft zijn gedachten. En hun denken, dat leidt hen niet naar de schrift. Maar dat geeft, en wat zouden ze bij zichzelf kunnen vinden? En daarom, het kwam niet tot herkenning. Als Jezus zich bij hen voegt, ook dan kennen ze hem niet. U voelt dan ook wel aan dat het van uitermate grote betekenis is om te leven bij het woord van God. Want die zijn het, die woorden waarvan Jezus zelf zegt, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Die zijn het, die ons tot de kennis der waarheid willen brengen. Precies hetzelfde in de genade. Wanneer de Heere gaat werken in het hart, zoals hij dat ook straks bij de Emmersgangers gaat doen, is dat altijd naar de schriften. En als u zalig wilt worden en als u daar vragen bij hebt, ga dan naar de schriften. Want de Heere werkt in u of jou, zelfs in kinderharten, zoals hij het in de schriften bekend heeft gemaakt. En wilt u geweten of dat er genade in uw hart is? Dan is er de herkenning van het leven van Gods genade in de schriften. En dan getuigt u met zoveel anderen, het is de Heere. En dat willen we dan ook als paasevangelie vanmiddag samen gaan overdenken aangaande de Emmausgangers. En daartoe gaan we ook terug. Want door de opgestane heiland wordt het door Pasen Goede Vrijdag. En de Emmausgangers, zij gaan immers op de paasmorgen, nu de Sabbat voorbij is, nemen ze de eerste gelegenheid. Ja, waar naartoe? Waar ga je nou naartoe? Om met al je verwarring en met al je gedachten een uitkomst te vinden, te zoeken. Waar ga je dat? Thuis? Wat wil je daar dan vinden? Wat heb je daar te zoeken? En telkens weer leest u rondom het paasevangelie dat gezegd wordt, hij is hier niet. En dat zou ook tegen de Emmausgangers gezegd kunnen worden. Maar in dat dorpje daar, Emmaus, daar is hij niet. Daar is hij niet. En ze bespreken onderweg wat er allemaal gebeurd is. En er is nogal wat gebeurd, dat weten we van Goede Vrijdag. Eén woord doorklieft hun denken. Het is voorbij. Het is voorbij. Ze hebben het wel gehoord op Goede Vrijdag, misschien op afstand. Het is volbracht. Uit een gebroken mond van de zaligmaker. Maar voor hun, in hun oren klonk het. Het is mislukt. Want nu, het is voorbij. En wij hoopten. En wij dachten dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar we hebben ons vergist. Hij is het niet, want hij ligt al 3 dagen in het graf. En wat hebben ze allemaal niet meegemaakt? Wat hebben ze allemaal niet gehoord en gezien rondom het kruislijden van onze Heer Jezus Christus en zijn begrafenis? Hoe hadden de woorden hen alweer niet opnieuw terug kunnen leiden naar de kennis en de waarheid aangaande de Christus, de gezondene van de Vader? En ja, er zijn er ook nog een paar vrouwen die met nonsens naar hen toegekomen zijn, die engelen gezien hebben. Maar Jezus hebben ze niet gevonden. En die was er niet. Het graf was wel leeg, maar er zullen wel andere dingen gespeeld hebben. Er zijn wel andere dingen aan de orde geweest. Maar nee, zij laten zich niet om de tuin leiden. En er zijn er ook nog wel van ons uit onze groep, uit de discipelen, die zijn er ook geweest en die vonden het al zo, zoals de vrouwen gezegd hebben. Maar ja, wat moet je daarmee? Daar kan je. Nee, het is uitzichtloos. En de toekomst is voor ons voorbij. En de paradox hier, gemeente, dat het uiteindelijk toch een zegen is wat we hier van deze mensen lezen. Niet dat ze dat zelf ervaren, helemaal niet. Ze ervaren het tegendeel bij zichzelf. Ze menen dat alles voorbij is. Maar dat ze zo onbeschrijfelijk ongelukkig zijn, dat betekent dat er in hun hart een droefheid is. Als het alleen maar een uitwendige verbintenis was geweest met de Heer Jezus Christus en ze deze teleurstelling hadden meegemaakt, dan had er dan in hun hart gekomen? Ja, boosheid en bitterheid. Of nog meer. Maar daar leest u niets van. Er is droefheid. En waar droefheid is, daar is altijd, al is het verborgen, al is het, zit het te diep onder, maar daar is liefde. En waar de liefde is, daar is gemis als je een geliefde in het leven niet meer kent. En waar levend gemis is, dat betekent dat er toch ergens, al is het verborgen, een vuurtje brandt. En laten we zeggen, dat is het vuurtje van de liefde. En wij zijn allemaal hier in de kerk of thuis, zoals u als gezinnen, oudere jongeren, één ding hebben we allemaal gemeenschappelijk, wie we ook zijn. Er brandt in ons aller hart een vuur. Bij ieder mens brandt er een vuur in ons hart. En er is niemand in ons midden, en thuis niet, die kan zeggen, maar in mijn hart, daar brandt geen vuur. Dat is helemaal uitgeblust en daar komt niks uit. En ik kan geen vuur ontdekken, ik kan geen vuur bemerken. Maar zelfs het kleinste kind, dat heeft een bepaald vuurtje bij zich. En ik weet niet wanneer, en ik weet niet wanneer en hoe, dat we daar oog en erg in gaan krijgen, maar het is er wel. Het is er wel. En welk vuur er ook brandt, een vuur dat vraagt altijd om voeding. Dat moet gevoed worden, anders gaat het vuur doven. En nu weet u misschien welke vraag er nu op volgt. Wat voedt uw leven? Wat voedt uw hart? Jouw hart? Jouw leven, waarin zoek je voeding? Waarin geven je ogen en je oren en je handen en je voeten de kost aan? En waarin zijn we bezig? Welk vuur willen wij voeden? Waar gaat onze gedachten naar uit? In ons aller hart, door de zonde, is er ook de liefde tot de zonde. Dat klinkt tegenstrijdig, maar het is zo. Ons hart is ontstoken in het vuur van de zonde. Het vuur van het zelf als God willen zijn, zelf uit te willen maken wat goed en kwaad is. We zouden nooit lust tot de zonde hebben. Nooit gedreven worden tot de zonde wanneer dat vuur door Satan aangestookt niet zou branden in ons hart. Het is een vreselijk vuur waarmee we alle worden geboren en dat meer en meer door heel het leven wordt aangewakkerd. En daarin komt het soms de vijandschap en soms dan slaan de verkeerde vlammen, mag ik het zo zeggen, slaan naar buiten. Tegenover niet alleen de mensen, maar tegenover de Heere, onze Schepper. En dat vuur dat brandt in ons aller hart. En er is er niet één in ons midden vanuit onze geboorte, waarin het vuur van de liefde tot de Heer Jezus Christus zou branden. En dat is zichtbaar. Dat is meetbaar. Want is het dan niet werkelijk voor ons eigen leven dat we uiteindelijk op weg zijn naar het vuur wat nu alreeds brandt in ons hart? Maar daarom Pasen. Het is noodzakelijk dat er in ons hart een ander vuur wordt ontstoken. Dat vuur van de zonde wordt geblust. Dat in ons hart het vuur van de liefde opgewekt gaat worden. En dat er een ander vuur in ons meer en meer gaat overheersen. Het vuur van de liefde dat op Golgotha verworven is. En waarvan de schriften zeggen dat de Heilige Geest het uit die volheid van Christus mag nemen. En het ons gaat verkondigen en het in gaat dragen via onze oren. Door het horen van de schriften en ons hart in vuur en vlam zet. En daarom gaan we eerst terug naar Goede Vrijdag. Voordat we aan Pasen toekomen, gaan we terug naar Goede Vrijdag. En wanneer dan de Heer door zijn genade, en je weet niet hoe, en je weet niet wanneer en precies hoe dat het allemaal is gegaan, maar je gaat dat merken. Wanneer hij door zijn wederbarende genade dat vuur van de eeuwige liefde gaat ontsteken. En waar het woord zijn kracht gaat doen en de Heilige Geest dat meer en meer aanzet. Dan is dat vuur wat gaat branden. En dat vuur gaat het vuur van de zonde meer en meer eronder brengen. Ik wil niet zeggen dat je een heilige wordt, maar toch. Ja, zegt u, maar dominee, heb ik daar nou verwachting voor? Want ja, de wedergeboorte, ik vind dat zo moeilijk. Een nieuw geboren worden, een nieuw zaad, een nieuw vuur, zegt u. Maar hoe kan dat? Heb ik daar verwachting voor? Dan hoef ik u niet verder te wijzen dan naar uw voorhoofd. Daar heeft immers de Heere, de Vader zelf, betekend en verzegeld. Daar heeft de Zoon betekend, daar heeft de Heilige Geest verzekerd in die uren van uw doop, dat de Heilige Geest, als ik dat nu even onderstreep, dat de Heilige Geest mij verzekeren zal dat hij in mij wil komen wonen. En wat denkt u, welk vuur zou de Heilige Geest meebrengen als hij in ons wil komen wonen? Zou dat het vuur zijn van beneden? Zou dat het vuur zijn van de afgrond? Of zou dat het vuur zijn uit de hemel? Die geest die van de Vader en de Zoon is uitgegaan, die Heere is en die levend maakt, daar zal hij mij van verzekeren. Dat hij in mij wil komen wonen. En dan gaat hij Pasen openen. Dan gaat hij de paaskoning meer en meer aan ons leven verbinden. En dat zien we toch? En u hebt daartoe zoveel genadegaven gekregen. Ten eerste het heden. U hoort het stem van het evangelie. De prediking van het onderwijs vanuit de schriften. Dat is het eerste. Dat is het in het heden van Gods genade. Want we weten in deze tijden dat het allemaal niet zo zeker is. Er zijn zoveel mensen weggenomen door de onverbiddelijkheid van de dood. Maar wij hebben nog het heden van Gods genade. En de Emmausgangers, die hadden ook dat heden van Gods genade. En die hadden daarbij nog het genadeverbond. Hun toen in de besnijdenis en wij in het sacrament van de heilige doop. En ze hadden nog daarbij het genadewoord. De prediking. En dan nog wel uit de mond van de hoogste profeet en leraar van onze Heer Jezus Christus. En wij hebben de dienst van het woord. De schriften gaan voor ons open. En we hebben dus het heden van Gods genade. En we hebben het genadeverbond waarvan we het teken en zegel aan ons voorhoofd dragen. En we hebben het genadewoord. Wat spreekt van de opgestane overste leidsman en de voleinder van het geloof, Jezus. En de Emmausgangers, Misschien hebben ze later wel tegen elkaar gezegd waar ze nu zo aan het onderhandelen zijn. Waarom hebben we niet veel beter naar de schriften geluisterd? Waarom hebben we niet veel meer ons inzet betoond om de kennis van de schrift meer en meer tot ons te nemen? Waarom hebben we niet meer gelezen en gebeden? Waarom zijn we niet meer en meer rondom de schriften bijeen geweest? Misschien zijn dat ook nu uw ervaringen, uw gedachten. Bunyan, u kent dat boek misschien wel, De Christenreis. En als christen dan komt bij het huis van uitlegger, dan komt hij daar binnen. En dan ziet hij daar in een mooie kamer en daar brandt een haardvuur, een open haardvuur. Er ligt brandhout en er een vuur. Maar er komt iedere keer iemand, een afzichtelijke figuur, komt daar met een emmer water en die giet hij op dat vuur. En niet één keer, nee, iedere keer ziet hij hem met die emmers water maar sjouwen en gieten op dat water, op dat vuur. En christen die snapt er niks van. Dat vuur blijft branden. Hoe is dat nou mogelijk? Hoe is dat nou mogelijk? En er wordt alles op alles gezet om dat te blussen. Om te blussen en uit te maken. En dan zegt uitlegger, kom eens mee. Kom eens mee. En dan gaat hij via een andere kamer, gaat hij naar de achterkant van dat vuur, wat in die kamer dus zichtbaar is. En dan ziet hij aan de achterkant, ziet hij daar een soort priesterlijke figuur, ziet hij staan. En die heeft een kannetje olie. Een kannetje olie. En iedere keer laat hij druppels olie vallen op dat vuur. Dat is nou het werk van de Heilige Geest. Dat ook in ons hart, alzo, de Heilige Geest, de druppels van de olie van het evangelie, telkens weer laat vallen in ons hart. En dat vuur blijft brandende. En de Satan, jazeker, hij zal nog veel meer emmers proberen te nemen. En nog veel meer willen blussen. Maar, het vuur kan wel eens heel ver weg zijn. Emmersgangers, heel diep verzonken. Heel diep verzonken. Maar ergens onder dat geheel zit er toch dat kleine vuur nog. Maar u weet het, als de smid dat vuur bijna, als het helemaal uit is, en als hij dan de blaasbalg erop zet, dan komen de vlammen weer open. Nou, dat is nou de wind en van de geest. En die wakkert dat vuur weer aan. Maar nu is het nog niet zover. Maar Jezus, hij voegt zich bij deze redenerende mensen. Redenerend en besluit al genomen hebben. We gaan naar huis, het is voorbij, het is allemaal mislukt. We hebben op de verkeerde naam en verkeerde persoon hebben wij ons leven gegeven. En Jezus, op een verborgen wijze, hij houdt zich als verborgen. Maar hij, die met de olie van zijn voorbeden, Vader, ik bid voor hen die in de wereld zijn, die het zo moeilijk hebben, die zo verwarrend zijn en die zo heen en weer geslingerd worden. Ik bid voor hen, Vader, bewaar ze in mijn naam. En dat zien we hier gebeuren, waarvan ze zelf helemaal geen weet hebben, waar ze geen erg in hebben, dat er een biddende hoge priester is, die opgestaan is uit het graf. En waar hij dan zijn gebed voor deze ook opzendt, daar zullen ze tot de kennis der waarheid gebracht worden. Zo lopen daar die emmersgangers. En ze hebben geen Goede Vrijdag gehad. Echt niet. Ze hebben geen Goede Vrijdag gehad. Ik weet niet hoe dat het met u is geweest, hoe dat het met jou is geweest. Misschien al vele keren gehoord en ja, het is allemaal zo triest en het is allemaal zo ernstig. Maar waar het geen Goede Vrijdag is geworden, daar kan het ook geen Pasen zijn. En de emmersgangers zijn samen in gesprek en ze, hoe heb jij dat nou ervaren? Wat heb jij daar nou van opgenomen? Wat heb jij nou gezien wat ik niet gezien heb? En zo vullen ze elkaar aan en zo praten ze elkaar niet naar de schriften, maar ze zijn met hun eigen gedachten, met hun eigen redeneringen zijn ze bezig. Want het is toch waar, gemeente, de opening van Gods woorden, dat geeft ons licht En David zingt het toch uit. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, naar zijn smaak mijn hart en zinnen strelen. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn levenspad. Maar daar zijn ze zo ver bij vandaan. En het is Pasen. Het is Pasen en ze weten er niks van. Ze hebben er ook geen verwachting voor, want het is al de derde dag dat hij het graf ligt, terwijl Jezus het gezegd had. Maar hij komt erbij, de opgestane. Hij komt bij hen in de gedaante van een vreemdeling. Een vreemdeling, zij kennen hem niet. Hij stelt gewoon een vraag van, wat zijn jullie aan het onderhandelen met elkaar? Waar heb je het over? Want Jezus wil de diepste levensvragen van u en van jou en van de emmersgangers, wil hij weten. Hij wil ze hebben dat ze die vragen aan hem bekendmaken. Dat is zijn bedoeling. En daartoe gaat hij vragen stellen. Hij stelt de vraag waar ze het over hebben. Wat is de inhoud van je gesprek? Wat is de inhoud van je, en waarom kijken jullie zo droevig? Van, is er geen reden om vreugde te hebben? Is er geen reden voor God te loven? Nee, er is geen enkele reden voor. Want het is geen Goede Vrijdag in hun leven geworden. En hoe kan het dan Pasen zijn? Maar bent u dan alleen maar een vreemdeling? En moet u luisteren naar wat ze zeggen? Want daar hebt u dat smeulende vuurtje wat in hun hart aanwezig is. Dat u daar nou niets van weet. Bent u dan een enige vreemdeling? En weet u dan niet wat er allemaal gebeurd is in Jeruzalem? Hoe dat onze overheden Jezus van Nazareth hebben gekruisigd en hebben overgegeven. En aan het kruishout hebben laten nagelen. Weet u daar niks van? Weet u dan niet van die drieurige duisternis? Weet u niets van het kruis? Weet u niets van het graf? Hebt u dan die aardbeving niet gehoord? En hebt u dan het splijten van de rotsen niet gezien? En hebt u dat allemaal niet? Is dat allemaal langs u heen gegaan? Maar dat was allemaal vanwege Jezus de Nazarener. Hoort u de liefde? Hoort u het? Ze kunnen niet begrijpen dat iemand onwetend is van de zaken die in Jeruzalem plaats hebben gevonden. En ze kijken er verwonderd van op. Hoe kan het zijn dat iemand daar niet van weet? En zij weten het, ja, zij weten het, maar ze geloven het niet. En dat al deze dingen in de schriften aan hen bekend zijn gemaakt. En dat al deze dingen door de schriften aan hen gepredikt zijn. En aan u en jou. En ze spreken hun verontwaardiging uit. Hoe is het toch mogelijk dat er nog één in Jeruzalem was die helemaal onbekend is van al deze dingen? Maar Jezus, hij laat het zich aanleunen. Hij luistert. Hij komt immers hen opzoeken. Zij zoeken niet naar hem. Hij zoekt naar hen. Hij zoekt ze op. Hoort u dat, gemeente? Hoort u dat, jongens en meisjes? Als je eens in verwarring bent en je soms geen gedachte hebt van, ja, nou ja, mijn gebed, dat helpt ook niks, want God hoort toch niet en ik merk er niks van. En dat hij eer dat ze roepen al antwoorden geeft, maar als je er blind voor bent en als je er doof voor bent, heb je het er niet in de gaten, net in als die emmersgangers. Jezus, de herder, die zich ontfermt over het verloren huis van Israël, om het zo te zeggen, die omziet naar het verloren schaap. Ze weten zelf niet hoe ver dat ze van hem vandaan zijn. Maar hij zoekt ze op. En hij zoekt ook u en jou. U bent misschien nog in twijfel over goede vrijdag. En misschien zeker wel over Pasen. Een herder die zijn leven stelt voor de schapen. Ja, ja, waar hebben we het over? Waar draait ons hart omheen? Wat vuur is er in ons? En misschien zijn er wel veel meer emmers water over u heen gegaan, dat we dat ooit in gedachten zouden kunnen hebben. En alleen maar om te blussen en om uit te wissen. Maar Maar je wordt gestoord in je eigen gedachten. Je wordt gestoord in je eigen leven. Want Jezus vraagt, waar heb u het over? Waar bent u mee bezig? Waar ben jij mee bezig? Hij zoekt en hij vraagt. En misschien vraagt hij niet zoveel keren meer. Dat weten we niet. Als we oud geworden zijn of als we met alles wat ons omringt besmet raken en het einde van het leven meer en meer op ons aankomt. En hij vraagt, hij zoekt, ook nu. En als we dan niet weten wie hij is, of we dan niet weten wat hij wil, waarom brandt dan het vuur niet van Goede Vrijdag in ons hart? Jezus stelt een vraag en hij wil dat u zich uitspreekt. Hij wil dat u uw hart voor hem openlegt. Waar heb je het over? Waar ben je mee bezig? En voordat je dan één antwoord gaat geven, dan zou hij kunnen zeggen, maar ik weet het allemaal. Want ik doorgrond en kent het hart. Ik proef de nieren. Ik weet, voordat je je mond open doet, ik weet er alles van wat er in je omgaat. Ik weet het. Ik weet het, maar ik wil het uit je eigen mond horen. Opdat je beseft wat erin is. Leg het eens op tafel. Alles wat je innerlijk beweegt, laat het eens naar buiten komen. Zeg het mij. Kom er eens uit. Kom er eens tevoorschijn. En je hoeft dat niet tegen de buurt te zeggen. Je hoeft het niet over de tafel waar anderen bij zijn. Maar zeg het mij. Zeg het mij. En de emmersgangers, ze plegen geen tegenspraak. Ze voeren geen verontschuldigingen aan. Ja, maar heren, maar het was ook zo moeilijk voor ons. En nee, geen tegenspraak. Ze voeren geen verontschuldiging, maar ze buigen voor hem. En ze luisteren naar wat hij gaat zeggen. En dan gaat Jezus spreken. En dan laat hij de schriften spreken. Hij gaat niet bijzonderheden aan hen bekendmaken, zodat wij zouden zeggen, maar dat is niet voor ons. Want als hij niet persoonlijk naar ons allerlei dingen gaat zeggen, dan moet je er maar voor houden dat het onwaarheid is. Nee, hij gaat de schriften aan hun bekendmaken. Hij gaat spreken. Hij gaat niet zeggen. Waarom zegt Jezus dat niet? Zie mijn handen, zie mijn zijde, zie mijn voeten, ik ben het echt. Nee, dat doet hij niet. Hij houdt zich nog even als vreemdeling. Want gemeente, ze moeten hem niet kennen in de uiterlijke kenmerken, maar ze moeten hem kennen uit de schrift. Dat blijft. En dat is eeuwig waar, wat de schriften zegt. Daar zal geen tittel of jota van onvervuld blijven. En hij gaat ze voeren naar de schrift. Ze moeten hem straks herkennen vanuit het horen van de schrift. En als hij hun de schriften gaat tekenen, dan gaan ze hem herkennen. En dan gaan ze straks ook zeggen, het is de Heere. Het is de Heere. Maar wat een weg gaat Jezus voor met hen mee. Wat trekt hij met hen diep door? Al die moeite is hem niet te veel om u tot de kennis der waarheid te brengen. En hij gaat, inderdaad, gaat hij verwijten. Verwijten, ja. O onverstandige en tragen van hart. Ja, nou dat kan van ieder mens gezegd worden. Onverstandig en traag van hart. Want wij hebben een verduisterd verstand. En ons hart met van allerlei vuur bezet. Mag je dat zo, dat beeld nemen? Onverstandig en traag van hart. Maar er komt een reden achter. Waarom zegt de Heer Jezus dit? Is dat alleen maar om ze daarin op hun plaats te brengen? Nee, maar hij zegt wat de reden is. Om te geloven, al, en dat woordje al, daar moet u maar eens een streep onder zetten. Ik weet wel, je kan beter in je Bijbeltje niet gaan zitten strepen en zo, maar Maar daar moet je maar eens extra aandacht aan geven. Al hetgeen de profeten u hebben voorzegd. Al hetgeen de profeten u hebben voorzegd. Want ze geloofden wel in Jezus dat hij komen zou om die gehate Romeinen uit het land te werpen. En dat hij weer vrede zou prediken. En dat hij de tempel weer zou oprichten. En volheid en glorie zou te midden van het volk zou doen uitgroeien. Dat geloofden ze wel. Maar dat hij als een lam ter slachting geleid zou worden. En dat hij als een worm en als geen man. En dat hij gekruisigd zou worden. En dat hebben ze allemaal gezien. En dat is helemaal misgegaan. Dat is helemaal mis. Hoort u het? Onverstandig, traag van hart om te geloven al hetgeen de profeten u hebben voorzegd. En gemeente, ik hoef niet allerlei voorbeelden te gebruiken om te zeggen dat dat een veelheid is. Want de een die geeft nadruk op dat. En de volgende geeft nadruk op zus. En die zegt nee, maar dat is eerst. En die andere zegt nee, maar dat komt daarna. Maar al hetgeen de profeten u hebben voorzegd. En Jezus, hij gaat terug naar Goede Vrijdag. Hij neemt ze mee in hun gedachten naar Goede Vrijdag. Moest dan de Christus niet al zo lijden en tot zijn heerlijkheid ingaan? Moest dat allemaal niet plaatsvinden? Waar zijn jullie met je gedachten? Waar zit je met je hart? Niet bij de schrift. Want ik heb het u voorzegd. Want kan mijn Vader ooit één zondaar genade bewijzen als de hitte van zijn toorn niet is geblust, als het handschrift der zonde niet is uitgewist en als zijn bloed niet gevloeid heeft, dan zou er geen verzoening en geen vergeving van zonde zijn. Moest de Christus niet al zo lijden? Moest de Christus niet al deze dingen aan het kruishout nagelen? Moest dat niet gebeuren? Moest dat niet plaatsvinden? Moest hij niet deze dingen, omdat de sleutels van het graf en van de dood aan hem toebehoren, moest dit niet plaatsvinden? Het moest. Het kon niet anders. En hij wilde niet anders. Want immers, anders zou er niemand zalig kunnen worden. En wij, gemeente, Goede Vrijdag, een goddelijk moeten. Hiertoe ben ik in de wereld gekomen, om mijn ziel tot een schuldoffer te stellen, opdat ik met God zijn Vader verzoend zou worden. En preken, dat is ook een klein beetje huisbezoek doen. En misschien mag ik u thuis ook een vraag stellen. Wat is de vraag? Ja, hoe moet ik zalig worden? Of is dat uw vraag niet? Is er iets dat meer belangrijker is dan dit? Wat is er in ons hart? Kinderen, jongeren, is dat heilige moeten? Is dat de ernst van ons leven? Omdat het uiteindelijk gaat om eeuwig leven in de nabijheid van de Heer Jezus Christus, die al zijn liefde en al zijn bewogenheid aan het kruishout heeft getoond en geopenbaard, en dat zijn gebed voor ons allemaal nog steeds zijn weerklank mag vinden. Vader, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. En dat is niet alleen voor die moordenaar aan het kruis. En dat is niet alleen voor de emmersgangers, omdat ze zo onverstandig en traag van hart zijn. Maar dat is ook voor u, voor mij, voor ons allemaal. En deze vreemdeling gaat hun de schriften uitleggen. En hij sprak van Mozes en van al de profeten. Hij spreekt van Abraham, die 3 dagen en 3 nachten zijn zoon heeft lopen offeren op weg naar de berg Moria. En daar heeft de Heere Abraham gezegd, maar ik zal mijn lam ten brandoffer geven. En Abraham kwam terug met zijn levende zoon van de berg. Hij heeft gesproken over Hiskia, die moest sterven, maar die niet kon sterven. En daar wordt geweld. Geweld betoond. En waar Hiskia dan moet zeggen: Heere, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. En op de derde dag ging Hiskia als wedergeboren uit. Als uit de dood herrezen. En Jezus heeft gesproken van Jona. Jona, die 3 dagen in het ingewand van de vis was, alzo zal ik 3 dagen in het ingewand van de aarde zijn. Maar Jona werd op het droge uitgespuwd en ik zal ten derde dagen wederom opstaan. En vanuit het lijden, vanuit Goede Vrijdag, gaat de Heer Jezus Christus het profetische woord, gaat hij bekendmaken, opdat ze komen tot het paaswonder. Het paaswonder. Want hij leeft. Hij leeft. En de zaligheid ligt in de heilsfeiten. Dat is immers de wortel van onze zaligheid. Dat zijn de bronnen van waaruit rijkelijk gedronken mag worden. Iedere prediking is als een aanreiking van het water uit de heilsfontein die de Jezus Christus verworven heeft. Zodat ik mag leven, geworteld en gefundeerd in het heilgeheim dat Jezus toen daar bij die 2 mannen en nu door de prediking openbaart. En de zaligheid berust op heilsfeiten. Er staat geschreven, er is geschied, de profeten hebben het u voorzegd. Opdat ik hem dan kenne. En de kracht van zijn opstanding in mij werken zal. Jezus, in de dood geweest, maar hij leeft. Daar het hart brandende. En dat zeggen ze, dat hebben ze nu. Nu brengen ze dat nog niet tot uitdrukking, maar straks zullen ze het gaan zeggen tegen elkaar. Ze hebben dan elkaar andere dingen te vertellen. Was ons hart niet brandende in ons? Toen hij, de levensvorst, tot ons sprak op de weg. Hij had ook deze 2 aan hun eigen wegen prijs kunnen geven. Hij zei, nou, als je dan zo de schriften gehoord hebt. En als je dan zo de prediking meegemaakt hebt. En als ik je dan persoonlijk het brood heb gebroken en uitgedeeld heb. En je nog dan twijfelt of ik het wel ben. Ga dan je eigen weg maar. Nee. Hoeveel keren zou hij tegen u en mij moeten zeggen, ga dan je eigen weg maar. Nee, Jezus, hij begeert ons op zijn weg te brengen. Zo heeft hij deze vertwijfelde volgelingen heen geleid vanuit de schriften van Goede Vrijdag naar Pasen. De lippen van de rechtvaardige voedt hen. Hij voedt hen. Met het getuigenis. Ze zijn nog niet zo ver om uit te roepen. Het is de Heere. Maar dat gaan ze wel doen. Gemeente, ziet u het? Dat het heel langzaamaan het vuur meer en meer. Die druppels olie, weet u wel? Die druppels olie. En die gaan in hun leven meer en meer het vuur oprakelen. En ze weten nu van de schriften dat hij is opgestaan. Ik heb het u toch voorzegd. En de engel heeft het tegen de vrouwen ook gezegd. Wat zoekt u hier? Zoekt u de levende bij de doden? Maar hij heeft het u toch voorzegd. En ze werden indachtig. En hier de emmersgangers, ze werden indachtig. Hun hart ging meer en meer in brand. En ze weten nu, het is morgenstond geworden. Maar het is nog nacht. Weet u het, van de profeten? Die hebben dat gezegd. Maar het licht gaat meer en meer doorbreken. Meer en meer doorbreken. En Jezus, ze zijn inmiddels bij dat dorp gekomen. Ze zijn inmiddels bij hun oude vertrouwde huisje misschien wel gekomen. En daar staan ze dan. En Jezus houdt zich alsof hij verder wil gaan. Als vreemdeling. Als onbekende voor hen. Ook al is hun hart dan in brand geraakt. En wat er nu in hun hart is, moet nu naar buiten komen. De Heer Jezus doet alsof hij verder gaat. Maar hij wil nu weten hoe dat het in hun hart gesteld is. En wat komt er naar buiten? Wat komt er naar buiten? Ze hebben allerlei stof om te spreken met elkaar. Maar zonder hem, ze hebben elkaar veel te vertellen. Hoe dat hij tot hen sprak van de profeten en van Abraham en van Jona en van al die andere dingen van de schriften. Hoe dat hij van alles in hun leven bekend heeft gemaakt. Maar hij komt niet als één te veel. En wat doen ze dan? Wat doen ze dan zoals Jacob deed? Heren, ik laat u niet los. Ik laat u niet los, tenzij gij ons zegent. Jongens en meisjes, om zo de woorden van de schrift aan te vatten, aan te grijpen. Heren, u hebt gesproken, u hebt gezegd. En ik laat die woorden niet los, tenzij dat gij mij zegent. En u kan niet zegenen om wie ik ben. U kan niet zegenen, u kan niet bij ons blijven, omdat wij zo goed op de hoogte waren van de schrift. Maar we hebben de schrift laten liggen. We hebben de schrift dichtgehouden. En we hebben er onze eigen gedachten aan verbonden. En onze eigen redenaties hebben we gevolgd. Maar als u verder zou gaan, we zouden er niets van kunnen zeggen. Maar blijf bij ons, want het is bij de avond. Blijf bij ons. En zij grijpen hem aan. Ziet u nu wat er in hun hart leeft? Ziet u nu wat er nu veranderd is in hun hele leven? En de tafel wordt gedekt. Het brood wordt neergelegd. De Heer Jezus komt nooit als gast in ons leven. Hij is altijd de meester. Hij is altijd de herder die voor zijn eigen schapen zorgt. Want alle brood wat er groeit en bloeit in deze wereld, dat is alles van hem. Dat is alles van hem. Welk brood u ook mag eten. Ook in deze paasdagen misschien wel bijzonder brood, maar het is door hem verworven. Hij heeft gehongerd aan het kruishout. Hij heeft gedorst aan het kruishout. Zijn laatste kleed werd verdobbeld en hij had geen plaats. De vogels hebben nesten, de vossen hebben holen, maar de zoon des mensen heeft niet een graf. Dat was het enige wat voor hem. Maar hij is opgestaan. Hij heeft de graf en dood overwonnen. En nu, daar staat hij. En nu neemt hij het brood. En moet je opletten. Nu komen ze tot erkenning. Nu gaan ze zien wie hij is. En bij het breken van het brood. Dan moet u niet denken aan de tekenen in zijn handen. Nee, maar wat hebben ze eertijds meegemaakt met die 5000? En met die andere momenten dat Jezus het brood brak en aan hen gaf, laatste avondmaal. En Jezus brak het brood en gaf het hun. En nu. En ze herkenden hem in het breken van het brood. En niet in de uiterlijke kenmerken, want die zouden straks weer voorbij gaan. Maar nu het brood dat wij breken is de prachtige gemeenschap aan de Heere Jezus Christus. Ons hart was al brandende in ons toen hij tot ons sprak. Maar nu is hij volkomen geopenbaard. Nu is het Pasen. Hij heeft ons geleid naar Goede Vrijdag. Hij heeft ons geleid van Goede Vrijdag naar de Paasmorgen. En nu is het licht opgegaan. Laat ons dan hem groot maken, die wat groots heeft verricht en die dat nog steeds doet, van dag tot dag. Eén van hart, één van ziel, één van mond, één van leven. En Jezus was in hun midden. Zo is hij door de schriften altijd in ons midden. En daar komt het Pasen openbaar. En daar komt de paasvreugde. En daar komt het paasleven meer en meer tot volle bloei en glorie. En daar staan ze, de jongeren, daar staan ze, de ouderen, daar staan ze, geworteld in Goede Vrijdag, waar het handschrift der zonde is uitgewist, en zo hem mogen ontmoeten en mogen aanschouwen, die zichzelf in zijn woord heeft geopenbaard. En niets daarvan zal de openbaring daarvan missen. En dan gaan ze terug van waar ze gekomen zijn. Waar het allemaal misgegaan is. Waar niets meer te verwachten is. En nu gaan ze terug. Nu gaan ze terug. Weet je? En dan gaan ze vertellen. Wat gaan ze vertellen? Wat gaan ze vertellen? Dat hij hun bekend was geworden op de weg. Dat hebben ze ook verteld. Zeker. En dat hun hart ook branden is geworden. Maar het grootste wat ze vertellen. Door het breken van het brood. Want daar hebben ook die anderen van gegeten. Hebben ook die anderen van gegeten. Die weten daarvan. Gode ze dank. Voor zijn onuitsprekelijke gave. In Jezus Christus. De Paaskoning. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 118. En daarvan nu het 11e vers en straks het laatste 14e vers. Maar nu vers 11. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. 11e vers van Psalm 118.